Misschien vond u het een hele opdracht om vanavond te beginnen en het volledige hoofdstuk 6 te lezen. Maar het is belangrijk om te zien dat hoofdstuk 6, die het middenste teken is van de zeven tekenen die zeg maar centraal staan, toch in het eerste gedeelte van het Johannes-evangelie, dat het middelste teken een heel belangrijk teken is. Dat kunnen we al afleiden uit het feit dat alle vier de evangelisten dit teken vermelden. En het behoort zeker tot, zeg maar, een hoogtepunt in de zelfopenbaring en de bediening van de Heer Jezus in zijn dienst in Galilea. Want daar speelt het zich af, op de gebergte langs het meer van Galilea, op de Golanhoogte, Golanvlakte. Weet je wel, die strategisch belangrijke vlakte waar er zoveel om te doen was in de jaren 60. En die zeg maar bezet gebied is van Israël tot op heden ten dagen. Het is op de plaats waar de eerste nederzettingen werden opgericht na de bezetting in de jaren 60, na de oorlog met Syrië. En deze legendarische plaats vormt eigenlijk ook zeg maar het toneel voor het teken waarin dat de Heer Jezus zichzelf zal openbaren voor het eerst aan heel veel mensen. Want we zullen zien dat er 5000 man aanwezig is en de voorzichtige schattingen zeggen wel dat het mogelijk is dat er wel misschien wel 20.000 mensen aanwezig waren op die plaats om gevoed te worden. Het is alleen 5000 mannen die hier vermeld worden. En wellicht in het Johannes-evangelie met een heel duidelijke verwijzing naar wat erop volgt. En dat is dat de gemeente plotseling gemotiveerd is om Jezus tot koning te maken. En 5000 man is een heel mooie privé-militie om mee te beginnen. Een privé-leger om, zeg maar, de opstand van de Joden, de opstand te leiden tegen de Romeinse bezetters. Dus dit teken is enorm belangrijk. En daarom hebben we het ook tot het eind gelezen, omdat we zien dat juist dit teken, die zo'n bijzondere zelfopenbaring is van de Heer Jezus, want naast het feit dat 20.000 mensen misschien wel gevoed worden, is het vooral wat dit teken te betekenen heeft, die enorm belangrijk is. En juist op dat moment, wanneer de Heer Jezus zo'n bijzondere zelfopenbaring laat geschieden, door dit teken zien we juist dat dit het punt is waarop het grootste part van de discipelen afhaken. Daarom hebben we gelezen tot het eind, want daar hebben we gezien dat er heel veel discipelen zijn die vanaf dat moment niet meer met Jezus gaan. We hebben het gelezen in vers 66, dank u Dorin. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en wandelden niet meer met hem. En dat is bijzonder belangrijk om te zien, omdat heel vaak in dit gedeelte het feit dat de Heer Jezus met zijn discipelen allereerst bezig is, naar de achtergrond verdwijnt door dit grote teken en de impact dat het geeft op de menigte en het gesprek die er natuurlijk op volgt. Maar de Heer Jezus en zijn discipelen, dat staat heel centraal in dit gedeelte. Hij is vooral bezig in eerste plaats met hen. En het zijn juist hen waarvan het grootste deel, wanneer hij begint te vertellen wat dit teken te betekenen heeft, want daar gaat het hem om, in de rest van Johannes hoofdstuk 6 vanaf vers 22, dat vormt eigenlijk de kern van Hans hoofdstuk 6. Het teken zelf, de spijziging van die 5000, is net zoals in hoofdstuk 5, zoals we dat zagen met de genezing van die verlamde man, slechts de aanleiding voor het gesprek die erop volgt. Het vormt de achtergrond voor het gesprek dat we toen gezien hebben tussen de Heer Jezus en de leiders, hier in eerste instantie tussen de Heer Jezus en mensen die geloofden in zijn tekenen, die hem achtervolgd zijn. En we zien dat eigenlijk het gesprek eindigt, zeg maar, in de synagoge in Capernaum in vers 59. En ergens in het gedeelte zien we, is er een overgang, waar, is niet helemaal duidelijk, maar waar dan we zien dat, vermits het hem afspeelt in de synagoge, en er opstand komt, gemurmureerd tegen de woorden van de Heer Jezus, of gemopper beter gezegd, dat wellicht de leiders van het volk verantwoordelijk zijn voor dat gemopper. En we net hetzelfde vinden in de dagen van Mozes, wanneer juist in Numeri hoofdstuk 11 het volk telkenmale weer opnieuw gevoed wordt met het manna, dat ze walgen van het manna en beginnen te mopperen tegen God. Hier wordt het ware hemelse brood geopenbaard en opnieuw vinden we dat gemopper. Er zijn in dit gedeelte heel wat heenwijzingen naar het volk in de woestijn, de manna, Mozes. En dat komt allemaal omdat in feite Jezus, of beter gezegd Johannes, duidelijk aanheeft aan het begin van hoofdstuk 6, dat dit gebeurt, deze spijzing van deze 5000, op het moment dat het grote feest van de Joden heel dicht nabij is, het Paaschafeest. En het Paaschafeest in de dagen van de Heer Jezus kan je eigenlijk niet beter vergelijken. Wat het Paaschafeest betekent voor de Joden, dat betekent de ijzerbedevaart voor de Vlaams-nationalisten. Ik kan het niet beter stellen. Het Paaschafeest voor de Joden was in de dagen van de Heer Jezus echt een nationalistisch feest, een nationalistische hoogdag, waarin dat de verwachting van een komende verlosser, een Messias, heel sterk leefde. Vandaar dat ze heel snel overhaald zijn om de Heer Jezus koning te maken. Dus men zag echt uit naar een verlosser. Maar een verlosser die natuurlijk in de eerste plaats een politieke leider was. En men zag in Jezus de geschikte figuur. Waarom? Ja, ik kon alles, ik had alles te bieden. Alles te bieden wat een koning voor hen maar kon betekenen. Hij kon zieken genezen. En hij kon voedsel geven. Wat moet je meer hebben? Hij was de geknipte man om hen te leiden en om uiteindelijk de bevrijding te leiden in, zeg maar, in het beloofde land, zodanig dat Israël niet langer een kolonie zou zijn van de Romeinen. Hij moest die leider worden van deze mensen. En vooral in Galilea, de streek waar dit zich afspeelt, is echt een bolwerk van de zeloten, van de nationalisten, die, zeg maar, erop uit zijn en alleen naar één ding uitzien, dat is de strijd aan te binden met de Romeinen, zodanig dat ze terug een vrije natie zijn. Dat is de achtergrond waartegen dat dit eigenlijk hier zich afspeelt. Want het gebeurt uiteindelijk in Galilea, hebben we gezien als we begonnen te lezen vanaf 6 vers 1. Het gebeurt aan de zee van Galilea, het meer van Galilea of het meer van Tiberias, zoals het later in de geschiedenis werd genoemd. En we zien dat de Heer Jezus op de hielen gevolgd wordt door een grote menigte. En Johannes maakt weer van meet af aan duidelijk wat het motief is van die mensen. Waarom volgen ze de Heer Jezus? Omdat de Heer Jezus voor hen een wonderdoener is. Niet meer en niet min. Dus hetzelfde motief dat mensen kenmerkte, zoals we al gezien hebben in Johannes hoofdstuk 2, toen de Heer Jezus de tempel reinigde in Jeruzalem, en daar zagen we net hetzelfde, Johannes hoofdstuk 2, vers 23, op het eerste Paascha, en toen hij in Jeruzalem was op het Paascha, op het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij de tekenen zagen die hij deed. Dus ze zagen, wat hen aantrok in de Heer Jezus was het feit dat hij die wonderen deed, niks meer en niks min. Het feit dat hij kon zorgen voor het welzijn van mensen. Het is net zoals in de dagen van waarin dat wij leven. Als het gaat om genezing, om gezondheid, om voorspoed in het leven, om eten, drinken, de materiële dingen van de dag van vandaag, een gelukkig leven, Een goede gezondheid. Op tijd uw eten en uw drinken. Alles wat je materieel nodig hebt. Dan zijn er menigten te over die achter de Heer Jezus aanlopen. Als we hier volgende week beslissen om een genezingsbediening op te starten hier in Nieuwpoort. En we huren het cultureel centrum. Ik ben zeker dat we het vol krijgen. Ik ben dat zeker. Maar hier zien we dat de Heer Jezus, en dat is zo belangrijk om dat te leren, dat de Heer Jezus door zulke mensen constant achtervolgd wordt. Maar dat dat niet de mensen zijn die op zoek zijn naar een redder, naar een verlosser, naar wat de Heer Jezus echt voor gekomen is. Zij komen omdat zij de tekenen zien. Niet omdat ze beseffen wat die tekenen betekenen. Nee, dat is wat de Heer Jezus straks gaat zeggen. Jullie komen om de broden, omdat jullie buikjes goed gevuld zijn. En jullie er een goed gevoel bij hebben. Maar jullie hebben niks beseft of gezien van wat mijn bedoeling is met wat ik juist heb gedaan door die wonderbare spijziging. Dus het zijn die mensen die de Heer Jezus achterna gaan. En ze hebben er heel wat voor over. Deze mensen doen alles om de Heer Jezus achterna te gaan. We weten uit andere evangeliën dat juist op dit moment de Heer Jezus met zijn discipelen zich terugtrekt om een weinig rust te kennen. Maar die rust wordt hem niet gegeven. In vers 3 zien we dat als Jezus de berg opging om daar te zitten met zijn discipelen. Johannes zegt hier niet zoveel in detail daarover. Hij heeft alleen de aanleiding om aan te geven dat het oorspronkelijk niet de bedoeling was dat Jezus daar met zijn discipelen, zeg maar, die mensen ging onderwijzen en voeden. Dat was de oorspronkelijke intentie niet van de Heer Jezus om daar in de bergen te gaan zitten. Nee, het was om een stuk tot rust te komen met zijn discipelen. Dat was de oorspronkelijke bedoeling. Maar het was het Paasgafeest. Er waren heel wat mensen in beweging die op doortocht waren naar Jeruzalem. Jezus, het is het tweede Paasgafeest dat hier in het Johannesevangelie vernoemd wordt. En Jezus trekt ditmaal niet op naar Jeruzalem. Hij blijft dit Paasgafeest in Galilea. Maar het is het Paasgafeest, er zijn heel wat mensen op weg. En daardoor wordt er ook uiteindelijk aangegeven waarom er zoveel mensen daar zich verzamelen op die plaats rondom de Heer Jezus. Maar het feit dat Johannes hier zegt dat het Paasgafeest nabij is, vormt ook tegelijkertijd de achtergrond, niet alleen omwille van de Messiasverwachting en dergelijke meer, wat ik juist heb vertaald, maar vormt ook de achtergrond om Hans dit gedeelte hier te begrijpen. Want het Paasgafeest, waar sprak dit feest uiteindelijk over? Naast het feit dat het de nationale feestdag was van de Joden, wat ik juist heb vertaald, maar in oorsprong, wat? De bevrijding uit Egypte. De bevrijding uit de slavernij, die uiteindelijk moest leiden tot het leven in het beloofde land, het ware leven. Maar hier in dit gedeelte gaan we zien dat net zoals de Heer Jezus met het eerste Paasgafeest liet zien dat de tempel niet langer de plaats was waar God de mensen zou ontmoeten, maar dat Hij de tempel was, dat God en mensen elkaar ontmoeten in Jezus, de nieuwe tempel, zo zal Jezus nu hier in dit gedeelte laten zien dat de uittocht, wat in eerste instantie werd herdacht door dit Paasgafeest, dat die uittocht uiteindelijk maar een heenwijzing is naar de ware uittocht die de Heer Jezus zal leiden, de ware Mozes, die niet de mensen zal verlossen van de slavernij van Farao, maar van de slavernij van de zonde en van het oordeel dat afgewend wordt en hen leidt in het eeuwige leven. Dat is het eerste. Ten tweede zal hij laten zien en tonen dat het brood waarmee dat God uiteindelijk zijn volk voedde in de woestijn slechts een heenwijzing is naar het ware brood. Want uiteindelijk wijst de Heer Jezus dat dat brood hen geen leven kon geven. Bewijs, ze zijn allemaal gestorven in de woestijn. Maar Hij is het ware brood dat mensen het ware eeuwige leven heeft. En ten derde gaan we ook zien dat het Paasgafeest uiteindelijk door de Heer Jezus, zeg maar, ook terzijde is gesteld, Want op de laatste avond dat hij samen is met zijn discipelen om het Paschafeest te vieren, stelt hij iets helemaal anders in. Het Pascha was het gedachtenis, de gedachtenis van de bevrijding uit Egypte, maar de Heer Jezus stelt een andere gedachtenismaaltijd in, die juist heen wijst naar de bevrijding die hij zal bewerkstelligen op het kruis van Golgotha. Zijn lijden en zijn sterven, een beker en het brood. Waarmee ik niet wil zeggen, en dat zeg ik er meteen bij, dat wanneer Jezus spreekt over het zijn vlees eten en zijn bloed drinken, dat dat hier een rechtstreekse zin en geen wijzing is naar het avondmaal. Zeer zeker niet. Want in de avondmaalinstelling wordt er nooit gesproken over zijn vlees eten, maar zijn lichaam eten. En dat is een heel groot verschil. Jezus zegt niet dat we zijn bij de instelling van het avondmaal, dat we zijn vlees moeten eten en dat we zijn bloed moeten drinken. Dat spreekt allemaal in de beeldspraak van Johannes hoofdstuk 6, maar heeft in die zin niks te maken met het avondmaal rechtstreeks. Het wijst natuurlijk vooruit naar het werk dat de Heer Jezus zal volbrengen op het kruis van Golgotha, waar hij zijn leven zal geven om de wereld het ware leven te geven. Net zoals het avondmaal inderdaad ook heen wijst naar het kruis van Golgotha. Maar dat maakt niet dat beiden met elkaar daarover verbonden zijn. Beide wijzen ze terug naar het kruis van Golgotha. Dus dat is de achtergrond. Moest Johannes dit er niet bij vertellen, dat het hier het Paschafeest van de Joden is, zou het heel moeilijk voor ons zijn om te beginnen beseffen waarom de Heer Jezus plotseling gaat spreken over het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het zou heel moeilijk zijn. Maar nu hebben we de link. We zien dat de Heer Jezus inderdaad dit doet de tijden van het Paschafeest, het grote feest dat de uittocht uit Egypte herdacht, de reis door de woestijn die uiteindelijk moest dan uitmond in het ingaan en het beloofde land, de rust die God voor zijn volk had weggelegd. Dat is zo'n beetje de achtergrond en de inleiding van dit gedeelte. Is dat een klein beetje duidelijk of? Maar gewoon verder. Dus we zien vanaf vers 5 dat de Heer Jezus zijn ogen opslaat en een geweldig grote menigte ziet naar hem toe komen. Ja, als het inderdaad 20.000 man is, is het nogal redelijk overweldigend. Dat laat ook zien hoe uitgestrekt die vlakte ook is, hoe groot het ook is daar op de Golanhoogte. En dan spreekt hij tot Filippus. Filippus, waar zullen wij broden kopen opdat deze eten? En meteen maakt Johannes duidelijk dat de Heer Jezus die vraag stelt, niet omdat hij niet weet van oei oei, mede mede, wat gaan we hier doen? Maar hij weet heel goed van voordien wat hij zal doen. Alleen gebruikt hij die gelegenheid om Filippus op de proef te stellen. Opdat bij Filippus naar boven komt. Waarom juist Filippus? Dat is wel een goede vraag. Waarom eigenlijk hier Filippus? En waarom niet Petrus of Andreas of iemand anders? Ja. Waar zijn we hier? En welke plaats?
Galilea.
Galilea.
Van
de
nee.
Inderdaad, Filippus is van Bethsaida. Dat is heel kortbij. Dus het is maar logisch dat de geest vraagt van en Filippus, waar kunnen wij hier ergens bereiken? Hij vraagt aan Filippus gewoon van, je kent hier de streek, je bent de man van de streek, waar zou je hier best eigenlijk aan brood kunnen geraken om die mensen te bedienen? Dat is de bedoeling. En dan is voor Filippus snel de rekening gemaakt. Hij zegt, 200 denaren broden is voor hen al niet genoeg, dat iedereen een klein beetje krijgt. 200 denaren, dat is 200 daglonen, dat is meer dan 8 maand werken. Moet je vragen hoe diep, of beter, hoe onder de indruk dat Filippus is van die menigte mensen die daar komt. 200 denaren is een serieus bedrag. En zelfs dat is nog niet genoeg, zegt hij, om die mensen. Met andere woorden, het is gewoon weg onmogelijk om die mensen voedsel te geven. Het is totaal onmogelijk. En dan komt nog Andreas erbij, die de broer is van Simon Petrus, wordt hier opnieuw gezegd, En hij heeft een jongetje ontmoet die zijn dagrantsoen, of beter gezegd, één maaltijd bij hem heeft. 5 herfstebroden en 2 vissen. En dan moet je daarbij geen herfstebroden voorstellen. Een brood zoals wij dat kennen, nee, het zijn gewoon 5 herfstekoeken. En 2 kleine visjes. Voor Nieuwpoort zou dat zijn 5 pistolets en 2 sprotten. Meer niet. Meer is het niet dat de manneke mee heeft. Meer niet. Herfstebrood, het zijn platte koeken die gebakken werden, kleine platte koeken. En herfstebrood was eigenlijk het brood van de armen. Mensen die het beter hadden, aten geen herfstebrood. Herfst voedde men aan de paarden en aan de dieren. Het is iets waar er heel weinig smaak in zit en waar dat slecht verteert. Het enige dat je ervan hebt is dat je maag goed gevuld is, maar dat houdt het zowat ook niet op. En de visjes waren niet zozeer bedoeld om zeg maar vlees of vis als toespijs erbij te eten, maar waren bedoeld om een beetje smaak te geven aan het eten. Want als gepekelde, in die dagen meestal gepekelde vis, dus had je toch een beetje smaak in dat flats herfstebrood. En het stelde niet zoveel voor, die maaltijd. Dus als Andreas met die man komt, komt aandraven met die jonge man, dan is het gewoon om aan te geven van, kijk, hoe belachelijk weinig dat we hebben om hier iets mee te doen. Om hier iets te doen. Het is onmogelijk. Toch zegt de Heer Jezus, laat de mensen maar gaan zitten. En het was inderdaad lente, bij tijd van het Pascha, is het lente. En dan is de Golanvlakte mooi groen gekleurd, want de felle zon is er nog niet van de zomer. En in de zomer is dat allemaal verschroeid, of beter gezegd, verdord gras. Maar nu, in de lente, is het een prachtige wei om te gaan zitten en om daar te picknicken. En we zien dat de Heer Jezus dus zegt dat ze moeten gaan zitten. En dan neemt hij die broden en dan dankt hij de Heere God, net zoals een goede huisvader. De Heere dankt voordat hij het voedsel verdeelt. En op dezelfde wijze dankt hij ook voor de vissen. En dan gebeurt het wonderlijke dat iedereen kan eten zoveel zij willen. Er is overvloed, want iedereen is zelfs verzadigd. En aan goede gewoonte wordt de overschot verzameld. En er is enorm veel meer over dan dat ze nog mee begonnen zijn. 12 korven, boordevol met brood dat verzameld is. 12 korven vol. Wat de betekenis daarvan is, daar gaan we straks uitvoerig bij stilstaan. Maar er zijn hier een heel aantal details. Of toch een aantal details waar ik zeker zou willen uw aandacht voor vragen, als straks de Heer Jezus vanaf vers 22 gaat uitleggen wat het teken betekent. Zie maar bijvoorbeeld aan het begin, in vers 5, zien we dat de Heer Jezus de ogen opslaat, en dat er een grote menigte naar hem toe komt, en dat hij iedereen die naar hem toe komt ontvangt en eten heeft. Heel belangrijk. Iedereen die naar hem toe komt, wordt er ontvangen en krijgt voedsel. Voedsel, vooral hier ligt de nadruk op brood, dat zullen we ook zien. En dat heeft alles te maken met het feit, ja, voor ons is dat een beetje moeilijk, wij eten brood, maar wij eten ook nog zoveel andere dingen. We hebben een heel rijk gevulde tafel. Maar als de Heer Jezus zijn discipelen leert bidden en hen leert zeggen, leert bidden van, geef ons heden ons dagelijks brood, dan bedoelt hij heel duidelijk daarmee aan te geven dat brood in die dagen zoveel betekende als leven. Kunnen blijven leven, overleven, daarvoor had je brood nodig. Net zoals we dat zagen in Johannes hoofdstuk 4 met die Samaritaanse vrouw, waar we nagedacht hebben en die Jezus de metafoor van water gebruikt. Want beiden komen hier eigenlijk samen in die uitleg. Ik weet niet of je erop gelet hebt, maar de Jezus zegt in vers 35: ik ben het brood van het leven, wie tot mij komt zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Zie je, die twee metaforen van water en brood komen allebei op hetzelfde neer. Ze zijn voor de mensen levensnoodzakelijk. Brood te hebben is te kunnen leven. Water hebben is te kunnen leven. En daar gaat het hem hier om. Dus wat de Heer Jezus hier doet en iedereen brood geven die zomaar naar hem toe komt, betekent, zullen we later zien, om maar een hint te geven, dat de Heer Jezus zegt, iedereen die naar mij komt, iedereen die naar mij toe komt, ik zal niemand wegsturen. Integendeel, iedereen die naar mij toe komt, heeft mijn Vader gezonden en ik ontvang iedereen. Dat wordt geïllustreerd in die spijziging van die 5000. Die ontvankelijkheid waarmee dat de Heer Jezus iedereen ontvangt die tot hem komt. En het geeft, het ware leven heeft om niet. En daarbij zien we ook nog die manden met die brokken, 12. Als we nadenken dan brood, symbool staat voor leven. 12. Ja, hoeveel discipelen waren er? 12. De naaste discipelen. Dus elk had een mand. En elk had rondgegaan tussen de mensen om al het overschot mooi samen te verzamelen. En daar stonden die 12 manden. Dat betekent dat voor Israël, het ware volk van God, het leven beschikbaar is en bewaard wordt. En dat er niets of niemand ooit zal verloren gaan. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt. En het spreekt ook dat, net zoals de discipelen, daar door de volken, door de mensen heen gaan en de brokken samenrapen, zij straks uitgestuurd zullen worden om de verloren schapen, om de schapen overal binnen te halen en ze samen te brengen en zij samen het nieuwe volk van God vormen. Dat is de hele gedachte aan. Dat is wat je hier ziet in dit gedeelte. Straks daar veel meer over. Maar er ligt daar heel veel in opgesloten. Dit teken heeft iets te betekenen. Het is niet zomaar dat de Heer Jezus even de maag vult van 20.000 mensen en een wonder dat hij hen voorziet in voedsel. Als dat hetgeen is wat dat moet mensen zeg maar in beweging brengen op zich, dan doet de Heer God toch grotere wonderen elke dag. Want hij voedt hoeveel, maar hoeveel mensen zijn er hier op deze aarde? 6 miljard bijna? Is er één waarvan dat hij ze niet voedt? Hij voedt ze elke dag, alle 6 miljard. Begrijp je wat ik bedoel? Dat op zichzelf, als wonder, ja, klinkt misschien wel mooi, maar als je het ziet in de hele context van wat dat God doet, staat het op zich niks voor. Het is de betekenis die erachter zit, die het hem allemaal doet. De boodschap die Heer Jezus daarmee toont. En dat is ook hetgeen waar je over spreekt, vanaf vers 22. Maar eerst moeten we zien met elkaar wat het wonder teweeg brengt. Want we zien dat de mensen, als de tekenen zien, dat daar de reactie is van, dat is hem, dat is de profeet die in de wereld zou komen. Dat is de ware Mozes. Mozes had gesproken in Deuteronomium hoofdstuk 18, dat er een profeet zou komen, waarna zij moesten horen. En dit is die profeet. Dat is de ware Mozes die komt. Dat kan niet anders voor hen. En daarom, en in geweldig enthousiasme, willen ze direct van hem de koning maken. Maar Jezus weet wat er hem te wachten stond. En hij vlucht de bergen in. Hij maakt dat hij uit de voeten is, voordat ze beginnen rond te kijken en nog maar de idee hebben om een koning te maken. Hij vlucht weg. En dat is een geweldige paradox. De Heer Jezus ziet, op verschillende plaatsen zien we dat, die menigten die als schapen daar verdwaald zijn en die geen herder hebben. En hij is degene die hen zou kunnen leiden. Maar omdat zij een herder, een leider, en in dit geval veel meer een generaal zoeken, een militaire leider, naar hun verlangen en hun inzicht, kan hij de ware herder, de ware herdersvorst. En als er gesproken wordt over herders, dan gaat het over een koning, naar het voorbeeld van David, de herdersvorst, de echte leider, dan kan hij die ware herder voor hen niet zijn. omdat hij niet kan en niet wil beantwoorden aan hun verlangens. En hij moet wegvluchten. Is dat niet? Dat is een geweldige paradox. Je moet er maar, een geweldige tegenstelling. Je moet er maar eens over nadenken. Hij ziet ze, hij kan de leider zijn, en tegelijkertijd moet hij wegvluchten, want hij mag hun leider zelf niet zijn. Want dan buigt hij zich naar hun verlangens, en wordt hij de speelbal in hun handen. Want zo zit het met deze mensen. Ze zijn net zoals de meeste mensen van ons van nature. We willen God altijd naar onze hand zetten, en God moet doen wat wij willen. En God moet de God zijn die wij zo graag zien dat hij zou zijn, met dezelfde interesses en dezelfde verlangens als dat wij hebben. En dat is het punt hier. Jezus moet wegvluchten de bergen in. Totdat.
In de zesde context ook, van wat er stond in vers 24, dat de Heer Jezus zich aan hen heeft toevertrouwd.
Inderdaad.
Dan is de zesde drukken voor je.
Ja, want het was toch hetzelfde geloof, heet dat dan kenmerkt is. Ja. Ze geloofden ook enkel in de teken. Dus de Heer Jezus kon zich aan hen totaal niet toevertrouwen. En toch had hij zorg voor hen. Omdat hij zag dat ze geen leider hadden. Maar hij kon die leider niet zijn. Dat is heel, ja. Alleen al puur menselijk. En als de Heer echt vol is van liefde voor hen, dan moet dat al verschrikkelijk zijn. Dat je het kan zijn voor hen. En het kunt betekenen. En ze willen je wel koning maken, maar je moet wegvluchten. Omdat je niet kan beantwoorden aan hun verlangens.
Nog veel meer wilde ze eigenlijk.
Inderdaad. Een heel andere leider. Maar daar waren ze niet geïnteresseerd. En dat is hetgeen dat we steeds duidelijker en duidelijker gaan zien in het Johannes-evangelie. Hetgeen dat de Heer Jezus, zeg maar, vol van is om aan hen te tonen en om aan hen te verkondigen wie dat hij is en wie dat God is en wat hij voor hen kan en wil betekenen. Dat dat gewoon en totaal, maar ook totaal geen moer interesseert. Niks. En dat je ziet het enthousiasme van de Heer, de bewogenheid, en aan de andere kant zie je mensen die gewoon apathisch blijven, ongeïnteresseerd, zelfs geschokt zijn van wat ze horen en zien, en dan gewoon de rug toekeren. Dat is een bijzondere ontwikkeling dat je vindt in dit evangelie. Sterker dan in vele andere, in de andere evangelie komt het hier sterk aan de oppervlakte. Dus dat verklaart waarom. Want de andere kant, in vers 16, als we terugkeren, dat verklaart waarom dat de discipelen eigenlijk, wanneer dat het laat is, naar het schip gaan en naar Capernaum oversteken. Want het is de Heer Jezus zelf, zeg maar, die achterblijft omwille van het feit van die menigte. Hij kan uit de handen wegblijven van Herodes, maar hij kan zo moeilijk uit de handen blijven van die mensen die hem constant achterna zitten om bij hem te zijn als de wonderdoener, de weldoener. En uiteindelijk, als het al heel laat is en de discipelen al een heel stuk al van die plaats verwijderd hebben, de oversteek was ongeveer een kleine 9 à 10 kilometer en ze waren zeg maar een 4 à 5 kilometer al gevorderd, komt er al plotseling, zoals dat zo typisch is voor het meer van Galilea, dat 600 meter onder zeeniveau ligt, komt er een geweldige storm op. Als er daar een wind waaide langs die bergketen, dan vormde dat precies zo'n trechter, een tunnel, en dan kon het al zeer, zeer plotseling, van het ene moment op het andere, zeer onstuimig worden en een serieuze storm opsteken. En dat is hetgeen dat ook gebeurt. En de discipelen zitten op het schip en zijn serieus aan het roeien. En plotseling zien we dat, of zien ze beter gezegd, zien ze Jezus naast hen op de zee lopen. En dat komt niet echt bijzonder over in het Nederlands. Maar zij zitten en spartelen en roeien met dat schip tegen wind in. En ze drijven gewoon weg af. Ze kunnen het schip ook niet op koers houden. En de Heer Jezus loopt over het water alsof er niks gebeurt. Hij heeft totaal geen hinder van die storm die dat plaatsvindt. En wat hij doet, is direct zich bekend maken aan hen. Hij stelt hen gerust. Hij zegt direct, wees niet bang. En dan willen ze hem in het schip nemen. En dan gebeurt het als ze direct ter plaatse zijn waar ze moeten zijn. Wat waarschijnlijk op zich ook weer een heel bijzonder teken is teken is voor de discipelen. En het vormt niet alleen het overgangsgedeelte naar het gesprek, waar we vanaf vers 22 gaan over nadenken, maar het vormt ook een geweldig contrast met wat daar juist gebeurd is. Want zij zijn ook niet immuun voor wat de Heer Jezus doet. Het moet ook bij hen zo bijzonder geweest zijn met de Heer Jezus dat 20.000 mensen uit het niets, zeg maar, voedsel heeft. En ze hebben, ja, ze hebben zich ook verwonderd over wat hij deed. En ze hebben ook gezien welke impact dat er had bij die mensen. En zij zullen wel gedacht hebben van het zit hier goed, het zit hier goed. En niet beseffende dat het eigenlijk niet goed gaat. Maar langs de andere kant, dus we hebben daar de euforie van de grote overwinning en voor hen een stap vooruit. Maar langs de andere kant hebben we hier ook in die overtocht, zeg maar, het moment dat de wind serieus tegenzit. En een zware storm, wat spreekt van veel tegenstand. En duisternis, het is donker. En dan zien we juist het omgekeerde. En hoe vaak gaan de discipelen ook in hun leven niet kennen, als ze straks die grote opdracht moeten gaan vervullen, dat er langs de ene kant de euforie is, dat het evangelie aanslaat bij mensen, dat er mensen tot geloof komen, en plotseling het omslaat, en er een dieptepunt volgt als ze gevangen gezet worden, of vervolgd worden, dat de wind enorm tegenzit. In boek de Handelingen zie je dat heel vaak, dat het van in de hemel naar de hel gaat, bij manier van spreken, om het zo te zeggen. En dat de Heer Jezus toont van, zij het nu, in die momenten, dat het de hemel is, spijzing van de 4000, of dat het duisternis is, dat ze zonder de Heer Jezus zijn, want ze zijn zonder hem, in het midden van dat meer, en ze dreigen af te wijken van hun einddoel, ze reiken totaal, het lijkt erop alsof ze totaal de overkant niet gaan halen, en dat ze wellicht misschien zelfs gaan omkomen in zo'n storm, dan zien we toch dat de Heer Jezus ook daar met hen is. Want hij is daar. Ik ben het. Ik ben het. In alles is hij. Straks zal hij met hen zijn in die grote dingen die zullen gebeuren. Want je zult grotere werken doen dan ik, zegt de Heer, zal de Heer Jezus zijn. Maar zal hij ook tegelijkertijd, wanneer dat compleet leek mis te gaan, zegt hij evenzeer, ik ben het. Hij is ook met hen in die omstandigheden. En het zal juist door zijn toedoen zijn, want deze mensen konden wel een stukje roeien. Deze mensen wisten wel wat het meer van Galilea was. Het waren verdraaid vissers. Dus als het erop aankwam op stuurmanskunst, en op, om te roeien, en om met het schip aan de overkant te komen in moeilijke omstandigheden, dan wisten zij wel hoe het moest. Maar het zal allen kunde en in kwaliteiten zullen altijd kortschieten om het einddoel te behalen. Dat het zal slagen en dat het zal lukken. Dat bewijst de Heer Jezus zelf, dat hij het is die het zal doen. Want wanneer ze hem in het schip nemen, of willen in het schip nemen, komen ze direct ter plaatse. En is het doel bereikt. En zie je hoezeer dat de Heer Jezus in dit gedeelte, hoofdstuk 6, bezig is met zijn discipelen. Eerst naar Filippus, met Andreas, dan betrekt hij hen, dat ze moeten het brood verdelen, zij moeten de manden met die brokken samen, hij is bezig met hen. Die overtocht is met hen, niemand anders weet er daarvan, want dat vormt ook de aanleiding in vers 22, dat er heel wat van die mensen die van die broden gegeten hebben, die dat wonder hebben gezien, en die, van de Heer, die in de Heer Jezus de nieuwe koning zagen, dat die mensen op zoek gaan van, is die eigenlijk? Ze hebben de Heer Jezus niet zien in het schip gaan met de discipelen. Ze hebben de discipelen zien wegvaren terug naar Capernaum. Maar ze hebben de Heer Jezus niet gezien. En die mensen zijn onvermoeibaar. Dat is hetgeen dat Johannes wil ons laten zien. Dat die mensen onvermoeibaar zijn. Ze missen de Heer Jezus. Ze zien hem niet. En ze gaan hem zoeken. Maar ze moeten hem vinden. En dan vinden ze hem uiteindelijk. Daar dicht bij de plaats waar zij brood gegeten hadden, dat de Heer had gedankt, zien we vers 23, vers 24, toen dan de menigte zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf in de schepen, en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. Dus die mensen weten van geen opholden, ze moeten en ze zullen Jezus vinden. En dan kan je dat misschien heel mooi vinden. Amai, wat een gedrevenheid. Maar dan zie je dat de Heer Jezus, en wat zo kenmerkend is in het Johannes-evangelie, direct de motieven van die mensen blootlegt. Waarom ze zo ijverig zijn. Waarom ze zo werken om brood. Om het met de eerste woorden van het gesprek te zeggen. Want de Heer Jezus zegt, in vers 25 komen ze bij hem. En toen zij hem hadden gevonden aan de overkant van de zee, zeiden ze tot hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Met andere woorden, hoe lang ben je hier al? En hoe ben je hier eigenlijk geraakt? En dan zie je dat de Heer Jezus gewoon op die vraag totaal niet ingaat. Hij zal zeker niet tegen hen zeggen, wel, moest je weten hoe dat ik naar de overkant hier ben gekomen? Dat zegt hij helemaal niet. Hij is daar ook niet totaal in geïnteresseerd. Hij zegt hen direct, recht toe, recht aan, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u van de broden hebt gegeten en verzadigd bent. Niet omdat u de tekenen hebt gezien, betekent hier niet dat ze geen teken hadden gezien. Ze hadden wel degelijk het teken gezien, maar ze hadden niet gezien wat het betekent. Dat is het punt hier. Maar jullie hebben goed gegeten, jullie zijn verzadigd geworden, en het smaakt naar meer. Want een gratis maal, en in dagen dat een mens hard moest werken voor zijn dagelijks eten, en 80% van zijn inkomen, van zijn arbeid, hing naar hetgeen dat in zijn mond stopte, als je dat van iemand gratis kan krijgen, dan is dat niet te vergelijken met OCM Mededag van vandaag. Dus, gratis voorzien worden in levensonderhoud, dat was voor die mensen de grootste opdracht, was ze verstonden te kunnen leven en overleven. En de Heer Jezus voorziet daarin. Dus dan kan je denken, kan je een beetje bij hen inbeelden, dat inderdaad ze wel bereid zijn om aan de andere kant van het meer te wandelen, dan moeten ze de tour rond doen, of te wachten om een boot te vinden om te kunnen naar de overkant gaan om naar de Heer Jezus te komen. Als hij zieke mensen kan genezen, in dagen waarin dat er zo weinig medische kennis was en middelen beschikbaar waren, kan je wel inzien dat de Heer Jezus van hen de geknipte man was, waar je zou de benen van onder je lijf lopen. Dat is het hele punt hier. En de Heer Jezus zegt, de reden waarom dat jullie bij mij komen, is puur uit materiële verlangens. Niet omdat jullie gezien hebben wat dat het teken naar heen wijst. En dan zitten we met het grote punt waar wij mensen ook mee worstelen. Hoe snel nemen we niet de zegeningen, het goede wat de God elke dag geeft in het leven, voor het einde? En komen we er nog niet eens aan toe om te beseffen dat de gever van dit alles zoveel groter en zoveel heerlijker is dan de geschenken die hij heeft? Deze mensen waren tevreden met het voedsel, met het hier en met het nu. Het welzijn van elke dag, gelukkig zijn, brood op tafel hebben, geen zorgen, geen problemen, een goede gezondheid, voor hen was dat alles, dat was het einde. En wie hen dat kon geven, dat was voor hen de held. Maar ze kwamen er niet aan toe om aan God te denken. En hoe vaak zien we ook niet in onze dagen dat de Heer Jezus gepromoot wordt als de sleutel om al de problemen in het leven op te lossen. Maar dat er voorbij gehaald wordt aan hetgeen dat de Heer Jezus werkelijk wil geven. Dat ver het leven van hier en nu overstijgt. Want dat is hetgeen waar de Heer Jezus om te doen is. De Heer Jezus doet die tekenen niet om mensen maar een gratis maaltijd te geven. Of geneest de mensen zomaar niet omdat ze weer zouden kunnen gezond zijn en gewoon weer werken. Maar hij doet dit opdat ze zouden kijken naar wie het geeft. Aan wie de oorzaak is. En dat is hetgeen wat hij op aanstuurt. Wanneer hij zegt tegen hen. Werk niet. In vers 27. Werk niet om het voedsel dat vergaat. Maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Wat was het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven wat ze moesten zeg maar naar uitzien. Inderdaad. En daar komt het op neer. Jullie zijn geïnteresseerd, zegt hij, in de materiële dingen. Maar dat, dat komt een einde aan. Dat geeft zijn beperkingen. Dat is slechts beperkt tot het hier en nu. Maar er is de eeuwigheid. Zie je? De Heer spreekt over de eeuwigheid. En daar moet je je oprichten. Daar moet je je oprichten. Dat is waar het leven toe dient. En deze mensen gingen daar gewoon aan voorbij. Werk niet om het voedsel dat verhaalt, om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u zal geven. Want hem heeft de Vader God verzegeld. Je zegt je niet dat de Messias zal geven, want dan hadden ze dat nog niet wel de lucht ingestoken en koning gemaakt. Hij spreekt over zichzelf als de Zoon des mensen. En hij is de enige persoon die hen dit ware voedsel kan geven. En dat is het mooie van dit gedeelte. Hij is degene die het hem kan geven en hij is het voedsel zelf. Beide beelden lopen hier door elkaar. En hij is door de Vader God verzegeld. In andere woorden, hij is van Gods wegen bestemd om die gave, dat geschenk van het eeuwige leven te geven. Maar het is een geschenk. Het is een gave. Dat had de Heer Jezus ook al gezegd tegen de Samaritaanse vrouw. Herinnert u? In vers 10 van hoofdstuk 4. Als u de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. Zie je dat? Hij benadert opnieuw deze mensen weer, eigenlijk met dezelfde boodschap, alleen in een andere verpakking. Maar het komt op hetzelfde neer. Hij presenteert, net zoals aan die vrouw, het eeuwige leven. Dat is belangrijk om te zien. Maar zij begrijpen hem niet. Zij horen werken. En dat blijft in hun oren hangen. Want ze zeggen in vers 28. Zij zeiden dan tot hem. Wat moeten wij doen opdat wij de werken van God werken? Ze hadden gehoord over werken. Ze hadden gehoord over eeuwig leven. En zij dachten wederom dat dat een verdienste was. En zij dachten dat ze werken konden doen, dingen konden doen, die uiteindelijk hen zou toegang verlenen tot het eeuwige leven. En dat toont meteen aan waar het grote probleem ligt. Deze mensen zien niet in dat ze ontoereikend zijn. Deze mensen zien niet in dat ze nooit kunnen werken wat de God zoekt. Want dat is het antwoord dat de Heer Jezus ook toont en zegt tegen hen. Jezus antwoordde en zei tot hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij heeft gezonden. Deze mensen geloven nog altijd in zichzelf. Deze mensen geloven in hun eigen kunnen. Deze mensen geloven in wie ze zelf zijn. En het is dat geloof die in de weg staat om op de Heer Jezus te kunnen geloven en op hem te kunnen vertrouwen. Want dat is het werk dat God zoekt bij mensen. God, het enige wat God zoekt bij mensen is waarachtig geloof. Waarachtig vertrouwen in de Heer Jezus. En degene die hij heeft gezonden. En wanneer de Heer Jezus dat zegt en dat het tot hen doordringt dat de Heer Jezus wijst naar zichzelf als die ene persoon waardoor ze werkelijk het leven kunnen krijgen, dan zie je direct hoe dat deze mensen naar de Heer Jezus kijken. Zij zeiden tot hem, welk teken doet u dan op wat wij zien en u geloven? Welk werk doet u? Zie je het ongeloof bij deze mensen? Deze mensen hebben totaal geen greintje vertrouwen in wie dat de Heer Jezus is. Voor hen is de persoon die voor hen staat niks speciaals. Wie denkt hij wel dat hij is? Denken ze, waarom? Wat haal je in je hoofd dat wij zouden moeten in je geloven? Wat doe je nu eigenlijk dat wij zouden nu moeten geloven? En is dat niet ironisch? Wat heeft Jezus juist gedaan? Waar hadden ze getuigen van geweest? En ze beseften het niet. Dus zie je dat deze mensen, wat dat zij zoeken, is de invulling van een bepaalde opvatting die zij hebben. Moet zijn zoals zij denken. En dat verhindert hen om te zien wat dat God hen wil tonen. En dat is iets wat wij ook moeten in gedachten houden. Zijn we bereid En daar komt het op neer. Waarom zijn deze mensen zo blind? Waarom zien deze mensen niet? Omdat deze mensen, dat zal de Jezus ook duidelijk zeggen, in vers 45, er staat geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God geleerd zijn. Ieder die van de Vader heeft gehoord en geleerd, komt tot mij. Dus wat missen deze mensen? Deze mensen zijn niet onderwezen van Gods wegen. Ze hebben niet de ware kennis van God. Omdat ze gewoon leven in hun eigen opvattingen, eigen ideeën. Was dat trouwens ook de aanklacht waar we vorige week over na hebben gedacht? En 5 vers 39. U onderzoekt de schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen, en toch wilt u tot mij niet komen, omdat u leven hebt. Was dat ook daar niet het probleem? Ze zaten ganse dagen met de neuzen in die boekrol, en ze hadden nog nooit tot de kern van de boodschap, tot de ware betekenis van de boodschap van de schrift gekomen. Oh, ze dachten, als we maar goed en ernstig bezig zijn met de letter te onderzoeken en die letter te vertalen in ons leven, van Sabbatdag, geen vuur maken, dit niet en dat niet, dan moet God zijn vreugde wel in ons vinden en dan is voor ons het eeuwige leven weggelegd. En hier zien we net hetzelfde, dan komt u evenzeer boven water, dat deze mensen opvattingen en ideeën hebben die hen in de weg staan om onderwezen te kunnen worden van Gods wegen. God staat in eigen persoon, in vlees en bloed, te midden onder hen, en wil hen onderwijzen, en ze bekijken hem alsof, ja, wat ga je hierin komen vertellen? Zie je hoe ver en hoe groot dat die kloof is tussen mensen? Als dan al de kloof zo groot is tussen mensen die een geschiedenis van meer dan 4000 jaar achter zich hebben, waarin dat God zich heeft geopenbaard aan hun voorvaderen, keer op keer, waarin ze zoveel naar God hebben meegemaakt, waarin dat ze de openbaring van God hebben in zijn woord, en wanneer dat God te midden van hen komt, dat er zo'n kloof is, hoeveel te meer dan niet, tussen al die mensen die nog nooit die privileges en die voorrechten hebben gehad. Zie je hoe oneindig groot de kloof is tussen God en mensen? Alleen omdat die mens zichzelf ziet als middelpunt van de wereld en hoe hij de dingen ziet als norm. En wat zij willen van Jezus komt heel duidelijk. Hij moet een teken doen wat dat zij zeggen dat hij moet doen. En ze geven hem ook een suggestie in vers 31. Onze vaderen hebben het manna gegeven. En ze citeren nog een keer de Bijbel erbij ook. Onze vader hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat, brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Wel, zeggen ze eigenlijk met zoveel woorden, als jij meer bent dan Mozes, want dat geef je toch aan dat je dat bent. Als Mozes al brood uit de hemel deed neerdalen, en jij zegt dat je meer bent dan Mozes, dan ga je wel aan een straf van toe, moet je uithalen, niet dan Mozes. Dat is het hele punt hier. Dat is het hele punt. En is dat niet erg? En zie je waarom de Heer Jezus ook niets kan doen? Hoe zou de Heer Jezus die mensen hun verlangens inwilligen? Dat kan hij gewoon niet. Want hij is niet de figuur die zij denken dat hij is. Onmogelijk. Alleen maar kan je God leren kennen als God zichzelf openbaart. Maar uit jezelf ga je nooit niet tot God komen. Dat is wat het gedeelte vooral op aanstuurt. En dan moet je zien wat de Heer Jezus zegt in vers 32. Jezus dan zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader heeft u het ware brood uit de hemel. Voor deze mensen was Mozes de grote guru geworden. De figuur, de middelaar tussen God en mensen. En Mozes was de man die hen brood had gegeven uit de hemel. Mozes was de figuur waar ze al hun hoop op staalden. Mozes was hun verlosser. Mozes was hun bevrijder. Dat hadden we ook trouwens al gezien in hoofdstuk 5, vers 46. Vers 45. Meent niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Hij die u aanklaagt is Mozes, en nu komt het, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Zie je dat? Ze waren heel tevreden met Mozes. Mozes was voor hen de man waarop zij zich beriepen. Mozes was de middelaar tussen hen en de Heere God zelf. En de Heer Jezus maakt heel duidelijk van, het is niet Mozes die u dat brood heeft gegeven. Het is niet Mozes. Want voor hen had dat een dubbele betekenis. Voor hen hadden ze eerst de manna in de woestijn gekregen. En dat was er gekomen door bemiddeling van Mozes. Maar er was ook het woord van God, hier het Oude Testament. De 10 woorden, de wet. En de hele Torah die door Mozes hen gegeven was. En dat zagen zij ook als het brood dat door Mozes aan hen was gegeven. En nu moet je zien wat de Heer zegt. Of het nu dat brood is dat uit de hemel neerdaalt. Of het nu het woord is dat God door Mozes aan jullie heeft geschonken. Het ware brood, dat geeft mijn Vader. Met andere woorden, alhoewel dat brood uit de hemel neerdaalde, sprak en een boodschap had en heen wees naar het ware brood dat uit de hemel zou komen. En hoewel dat woord van God, dat door Mozes, die 5 boeken van Mozes, gegeven werd aan het volk, inderdaad ook brood was, toch was dat niet een doel op zichzelf, een einde in zichzelf, maar beide wezen vooruit, en dat is hetgeen dat de Jezus zegt hier, naar het ware brood dat God uiteindelijk hen heeft. Kijk maar eens goed, onze Vader hebben manna gegeven in de woestijn, zoals geschreven staat, brood uit de hemel gaf hij hen te eten. Jezus dan zei tot hen, voorwaar ik zeg, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader heeft u het ware brood uit de hemel. Dus hij zegt niet zomaar van, het is niet Mozes die dat brood in de woestijn heeft gegeven, maar mijn Vader, nee, hij zegt, dat brood wijst vooruit naar de werkelijke haven van het brood dat mijn Vader zal geven, het ware brood. En vers 33 geeft dan de verklaring, want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. Zie je dat? Hier komt het beeld tot zijn volle recht dat de Jezus zegt. Het brood dat leven gaf, tijdelijk leven dan, het leven ondersteunde in de woestijn aan Gods volk tijdens de tocht door de woestijn, is slechts een heenwijzing naar het ware brood dat uit de hemel zal neerdalen, Jezus Christus, die het leven heeft voor de wereld. Niet alleen voor het volk, maar voor de ganse wereld. En natuurlijk, als ze dit horen, dan zeggen ze, net zoals die vrouw, wanneer de Heer sprak over het levende water, dan zegt ze, ja, kijk, geef me dat water, dan moet ik nooit meer komen putten. En dan zeggen zij, ja, dat brood willen wij ook wel. Zij denken dat brood iedere keer opnieuw, net zoals dat manna uit de hemel viel elke dag, dat brood waarvan de Jezus spreekt, ook elke dag op die manier tot hen zal komen. Maar de Jezus maakt duidelijk dat het eten van dat brood, net zoals dat drinken van dat water dat hij beloofde aan die Samaritaanse vrouw, dat maar eenmalig is. En dat is wat hij ook zegt in vers 35. Jezus zei tot hen, ik ben het brood van het leven, wie tot mij komt zal nooit meer honger hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Met andere woorden, wie het ware brood uit de hemel heeft ontdekt, wie het ware levende water heeft ontdekt, heeft de ware bron van leven ontdekt en zal nooit nergens anders meer heen gaan. We hebben nog altijd dorst, en het feit dat we hier zitten bewijst dat we honger en dorst hebben en de Heere wel een beter leren kennen. Maar niemand van ons, of we kunnen een tijdelijke misleiding hebben, en we kunnen afdwalen, en we kunnen ons heil in andere dingen zoeken. Maar één ieder die hier zit, die de Heere werkelijk toebehoort, zal zeker tot het punt komen dat hij zegt van, die dingen kunnen mij niet geven, wat ik in de Heer Jezus al altijd gevonden heb. Hij is het ware brood. Hij is het ware levende water. En een keer dat je ervan gedronken hebt, De keer dat je ervan gegeten hebt, dan zoek je het op nooit op geen andere plaats meer. Of beter gezegd, het kan een tijdelijke misleiding zijn, maar uiteindelijk weet je dat je maar op één plaats terecht kan. En dat is bij de Heer Jezus zelf. En dat zegt hij ook in vers 36. Of beter gezegd, dat zegt hij in vers 35. Maar dan volgt vers 36, dat aanduidt dat deze mensen niet geloven in de Heer Jezus en dus ook geen deel kunnen hebben aan dat leven. En dat is zo tragisch. Maar ik heb u gezegd dat ook al hebt u mij gezien, u niet gelooft. Deze mensen, want wij denken zo vaak, moesten we daar maar in Jeruzalem geweest zijn, maar ja, de Jezus al die dingen deed, moesten we daar maar geweest zijn, daar in de dagen dat de Jezus in Galilea wandelde en die grote dingen deed. Deze mensen stonden met hun neus op de dingen. En ze kwamen niet tot geloof. En het grote punt is dat de Heer Jezus hier het zo'n teken heeft gedaan, waar misschien 20.000 mensen van getuigen zijn geweest, waar er zoveel in hem achterna komen en hem zoeken en hem zoeken. En wel als ze naar hem op zoek zijn, meer dan, en verder van hem verwijderd zijn dan ooit. Is dat niet raar? En het lijkt erop alsof dat de Heer Jezus eigenlijk zijn bediening, waarvan dat teken van die vermenigvuldiging van die grote, zeg maar, een climax was in zijn bediening in Galilea, dat eigenlijk zijn bediening compleet heeft gefaald. Zo lijkt het erop. Maar dat ontmoedigt de Heer Jezus niet. Want dan vanaf vers 36 volgt er een tussenstuk. Straks begint hij weer te spreken over het manna, een brood uit de hemel neerdaalt, maar volgt er een tussenstuk uiteindelijk waarin hij aangeeft dat zijn bediening in dit alles niet te vergeefs is. En dat alles, maar ook alles, gebeurt zoals het voorzien is van meet af aan. Hij is met een opdracht naar deze aarde gekomen, hij vervult die opdracht, zijn vader werkt, zoals we hebben gezien in Johannes hoofdstuk 5, en hij werkt tot nu toe, en ze werken samen. En uiteindelijk komen die mensen, ze komen, want ze worden getrokken door God de Vader zelf. Maar van dat wonder, en van dat bijzondere, dan gaan we de volgende keer verder over nadenken, want het is tijd om hier te stoppen, anders ga ik over tijd zien als ik dat stuk nog moet behalen. Is dat een beetje duidelijk?